Amsterdamse Kerkraad heb ik voor u de volgende mededeling. Op 3 juli, jongsleden is overleden, Wilhelmina Elisabeth Isendoren de Graaf, op de leeftijd van 88 jaar. Zij heeft op het laatst van haar leven gewoond in verpleeghuis Salem te Ridderkerk. Haar begrafenis zal plaatsvinden op Deelverlente dinsdag 8 juli om 12 uur op de Zuiderbegraafplaats. Hieraan voorafgaand zal een rouwdienst worden gehouden in verpleeghuis Salem. Deze dienst begint om 10:30. Verdere gegevens kunt u vinden op de publicatieborden. In verband met het besluit om een vacature open te stellen voor de diaken, kan de gemeente nog tot en met aanstaande dinsdag 8 juli bij de scriba schriftelijk en ondertekend namen indienen voor kandidaten die zij geschikt acht voor het ambt van de diaken. Vanavond is er weer een sing-in georganiseerd. Na de middagdienst kunt u blijven mee eten. En de sing-in begint om 7:45. Voor soep en koffie wordt gezorgd. U bent alle van harte welkom. Voor de dienst zijn er collectebonnen gevonden. Als u ze nog terug wilt hebben, kunnen ze bij de koster afhalen. En de collecte deze morgen is, de eerste collecte is voor de diaconie en heeft als bestemming de kerktelefoon. En de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Plomp uit Putten. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen nu samen zingen naar Psalm 19 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 19, vers 1, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En het vierde vers, des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans. Psalm 19, vers 1 en vers 4. mee te zingen als antwoord op de wet des Heren, Psalm 51, het eerste vers. Psalm 51, vers 1, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Dat is Psalm 51, vers 1. Hoort de geboden van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog indien in wat ik de Heere uw God ben, een naijverig God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge niet heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen... Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt spreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij openen vanmorgen de Heilige Schrift. We doen dat in het Nieuwe Testament in het boek Handelingen. We beginnen te lezen in Handelingen 25 bij vers 23. Handelingen 25 vers 23. En we lezen dan door tot en met Handelingen 26 vers 18. Dus de schriftlezing is Handelingen 25 vanaf vers 23 tot Handelingen 26 vers 18. Handelingen 25 vanaf vers 23, daar lezen we het woord van God. Des andere daags dan, Als Agrippa gekomen was en Bernice, met grote pracht en als zij ingegaan waren in het rechthuis met de oversten over 1000 en de mannen die tot de voornaamste van de stad waren, werd Paulus op bevel van Festus voorgebracht. En Festus zei: koning Agrippa en gij mannen allen die met ons hier tegenwoordig zijt, gij ziet deze, voor welke mij de ganse menigte der Joden heeft aangesproken bij dit Jeruzalem en hier, roepende dat hij niet meer behoort te leven. Maar ik bevonden hebbende dat hij niet des doods waardig gedaan had, en waar hij ook zelf zich op de keizer beroepen heeft, heb besloten hem te zenden. Van welke ik niet zeker heb aan de Heer te schrijven, daarom heb ik voor u voorgebracht en mee voor u, koning Agrippa, opdat ik na gedane onderzoeking wat heb te schrijven. Want het dunkt mij tegen de reden een gevangene te zenden en niet ook de beschuldigingen die tegen hem zijn te kennen te geven. En Agrippa zei tot Paulus: het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich al dus: ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest, terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan van de jonkheid aan, het welk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden, als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het wilden getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der beloften die van God tot de Vader geschied is, tot welke onze 12 geslachten gedurig nacht en dag God diende de verhoopte te komen, over welke hoop ik ook, koning Agrippa van de Joden, word beschuldigd. Wat? Wordt het bij u lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen, het welk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende, heb ik hen vervolgd tot ook in de buitenste steden. Waarover ik naar Damascus reisde met macht en last, welke ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden van de dag op de weg een licht boven de glans der zon van de hemel mij en degene die met mij reisde omschijnende. En als u alle ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende. En zeggen in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels, de verzen te slaan. En ik zei: wie zijt gij, heren? En hij zei: ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk en van de heiden tot welke ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laat u samen bidden. Barmhartige God en goede tierend Vader, wanneer we hier weer in uw huis zijn samengekomen, zeggen we u voor alles dank voor het vele goede dat u ons schonk de afgelopen weken al vanmorgen. Dat u ons gespaard en bewaard hebt in uw liefde en ontferming. Dat u ons gedragen en verdragen hebt. En dat u ons vanmorgen weer wil ontmoeten, zo aan het begin van de week. Hier in uw huis. Dat u uw woord aan ons kwijt wil. Dat u uw Christus aan ons kwijt wil. Heer, wat is dat toch een geweldige zegen. Niet dat we dat altijd zo beleven. Eerder ervaren we het als iets gewoons, als vanzelfsprekend. En als het anders zou gegaan zijn, dan zouden we het opmerkelijk vinden. Maar we mogen er weer zijn. U geeft ons deze zondag weer. U heeft ons de gezondheid gelaten. En gevoed en gekleed. Mogen we hier zitten, hier staan. Heb dank, Heer, want u kon dat niet doen omdat wij beter zijn dan anderen. We moeten ook vanmorgen belijden dat we u geboden hebben overtreden. Ook al wilden we dat niet. Maar we kunnen Paulus zo goed begrijpen die een keer zei, het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Hoe vaak komt dat niet voor in ons leven, Heer? Als soms hebben we er helemaal geen erg meer in. Soms een gewoonte worden, helemaal ingesleten ons leven. En toch, Heere, geeft u ons weer deze dienst. Mochten we in uw naam beginnen. O God, wat bent u toch groot van goede tierheid. Wat is uw langmoedigheid toch ook groot. Heb dank daarvoor. Vergeef onze zonden. En wilt u ons ook bewaren voor de zonden. Reinig ons dan niet alleen, maar heilig ons ook. En ze mogen zometeen met elkaar gaan luisteren naar dat gedeelte dat we zojuist met elkaar lazen. De ontmoeting die daartoe plaatsvond. Daar in het rechthuis van Festus. Maar Paulus mocht getuigen. En dat getuigenis hier, dat mag vanmorgen ook weer klinken. En geef je dat het nu niet voor onze geschiedenis is en blijft. Maar dat datzelfde woord ook komt te staan in ons leven. En daarom bidden we ook om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Wat hebben die nodig, Heere? Uw Geest die heilige mannen aangespoord heeft, geïnspireerd heeft en zodat ze het woord konden spreken, maar ook konden opschrijven. En ook die Geest om dat woord nu uit te leggen naar de gemeente toe en toe te passen. Maar ook, Heere, hebben die Geest nodig om dat woord ook toe te eigenen. Dat het niet is voor anderen, maar dat u ons persoonlijk op het oog hebt en dat we dat horen. En dat we dat woord dan ook mogen gehoorzamen. Heel eenvoudig. Zoals een kind. Geloof wat vader en moeder zegt. Wij allen, jong en oud, zullen geloven wat u vanmorgen tot gemeente te zeggen hebt, door uw woord en geest. Neemt dan ook de verhindingen weg. Oh, die kunnen er ook bij ons mensen zijn. Want we weten het soms allemaal zo goed, Heer. Soms weten we ook precies te bestellen hoe u moet werken. Maar geef dat we het een keertje niet meer weten. En dan ons alleen maar weten over te geven aan u. Heer, geef ons zo een goede dienst. Dan zal het ook een dienst zijn waarin u de eer zal ontvangen. Dan is het anders dan de vorige keren. Dan maakt u het goed, dan maakt u het voor eeuwig goed. En dat kan toch? En dat gebeurt toch ook, Heer, waar uw woord verkondigd wordt? Want uw woord is toch een woord met macht? Wat wij mensen niet kunnen? Dat kan toch uw woord? Het is toch een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft. Laat het zo ook vanmorgen klinken. Hier in de kerk. Maar ook als thuis meegeluisterd wordt. Geef zo uw zegen bij uw woord. En zo overal waar u vandaag uw gemeente vergadert rondom uw woord. Breid uw koninkrijk uit. Verheerlijk uw naam. Onder ons volk en op deze aarde. Gedenk dan ook uw kerk. Ons land, maar ook
daarbuiten. In het bijzonder bidden wij ook voor uw kerk die vervolgd wordt, die niet in vrijheid kan samenkomen zoals wij. O God, gedenk naar uw barmhartigheden. Geef kracht om te blijven bij wat eeuwig zeker is. En dan denken we ook toch aan ons land en ons volk hier, hè? Vroeger, zoveel in de kerk. En we mogen nog dankbaar zijn dat u nog ook uw gemeenten bewaard hebt, ook hier in Rotterdam-Zuid. Maar zoveel die niet meer te kerk gaan. En ook zoveel die uit andere landen hier onder ons zijn komen wonen. O God, wilt u werken? Wilt u mensen trekken uit hun thuisjes tot het wonderbaar licht? Heren, wilt u doorgaan met uw werk onder ons? En met geen ander doel, opdat u de eer zal ontvangen. Heren, zo bidden wij u. Geef ons een goede zondag. Geef ons een goede dienst. En wanneer het ook kan, vanmiddag weer. Een goede dienst. Om zo de week te beginnen met u. Om zo de week verder te gaan met u. En dat te midden van alle omstandigheden. We kunnen vanmorgen hier zijn, met vreugde en met dankbaarheid in ons hart. Misschien was er ook wel iets in de afgelopen week of vandaag om feest te vieren. Jarig, jubileum of anderszins. Maar daarnaast, en dat kan soms heel dicht bij elkaar liggen, kan daar zorgen zijn. Kan daar verdriet zijn, kan ineens zo gekomen zijn. Kan daar ziekte zijn die maar doorgaat. Ach, en wat zijn allemaal niet de gevolgen hierin? Van de zonden. O God, gedenk ons zo. In omstandigheden waar wij ons verkeren. Wees ons genadig. En geef hierin dat uw woord de boventoon nu mag hebben. Te horen. Wat u aan ons kwijt wil. Om Jezus wil. Amen. Vrede zal u gecollecteerd worden voor de diaconie en voor de kerkvoogdij. Graag de collecte in milddadigheid aanbevolen. De Heere zegenen en uw gaven. Daarna willen we met elkaar zingen uit Psalm 146 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 146 vers 5. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet. En het zesde. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Psalm 146 vers 5 en vers 6.
tekst voor de prediking is het laatste vers uit de schriftlezing. Dus dat is Handelingen 26, vers 18. Ik lees dit vers nog een keer met u. Daar staat dan, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeven der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Gemeente, waar kan je soms als mens in terechtkomen, hè? Iets wat je niet gezocht hebt. Heb je dan nooit dat je ergens ineens komt en zegt, hier voel ik me helemaal niet thuis, en zeker als christen. Als het goed is, ja, dan zijn we niet van de wereld, maar we leven nog wel in deze wereld. En dan kan je wel eens in een situatie terechtkomen. Ja, wat moet ik hier zo? Als ik kan vluchten, nou, dat zou ik doen. Dan moet je eens kijken naar dat gezelschap waar Paulus zo ineens middenin wordt gezet. Ja, het Festus, de nieuwe stadhouder. Agrippa is bij hem op bezoek, voor een kennismakingsbezoek. Heeft mee zich genomen Bernice. Zijn zus. Met wie hij samenleeft als man en vrouw. Dan nog een aantal hoge heren en natuurlijk ook soldaten. Wat een gezelschap, hè? Je zal maar daar middenin gezet worden. Hoe is Paulus daar middenin terechtgekomen? Ach, het is alweer 2 jaar geleden dat Felix, de voorganger van Festus, de apostel heeft gevangen laten zetten. En dat kwam omdat de hoge priester en de schriftgeleerden naar hem toegekomen waren met de beschuldigingen dat deze man eigenlijk niet meer behoort te leven. Maar Felix had die zaak op zijn verloop gelaten. Maar nu daar de wisseling van de wacht is, zijn de Joden naar Festus gekomen om toch nog een keertje vaart achter deze zaak te zetten. Ze eisen de dood van Paulus. Maar Festus, een Romein, dat wil zeggen een man ook met rechtsgevoel, die zegt, ja, dat gaat zomaar niet. Dan moet er eerst een behoorlijk verhoor plaats hebben. Maar toen dat plaats had, toen heeft Paulus zich op de keizer beroepen. Maar daarmee was Festus niet van de zaak af. Want wat moest hij nu aan de keizer schrijven? Nou, het komt goed uit, hè, dat Agrippa vandaag op bezoek is. En dan leg hem ook die netelige zaak voor en dan zegt Agrippa, mag ik hem zelf een keertje horen? Nou, vandaag krijgt hij de kans. Paulus wordt de zaal binnengebracht en midden van in dat hoge gezelschap geplaatst. Maar Paulus, althans zo krijgt de indruk, is helemaal niet onder de indruk van de grootte der aarde. Alle ogen zijn gericht. En er is ineens dan Agrippa die aan Paulus de toestemming geeft om vrij uit te spreken. En Paulus die grijpt dan de kans om te getuigen van de hoop die in hem is. En dan vertelt hij wat er toen de tijd is gebeurd met hem daar op de weg naar Damascus. En dan denken we, oh, Paulus toch, hoe kan dat? U heeft toch een keer geschreven dat u niet anders weet te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Een andere keer heeft u toch gezegd, wij prediken niet onszelf. Paulus, weet u nu iets meer? Waarom gaat u nou over uzelf vertellen? Daar zijn deze mannen en deze vrouw toch niet mee geholpen? Ach, gemeente, Paulus die doet dat niet om zichzelf in het middelpunt te plaatsen. Nee, in wat hij vertelt, hè, gaat het over wat de genade Gods vermag. Hij vertelt deze geschiedenis uit eigen leven om Gods genade in zijn leven te verheerlijken. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. He, hij vertelt dit allemaal om te laten zien waartoe de genade Gods in staat is. Dat de kracht van Gods genade zo groot is, dat een vijand, dat een op het andere moment een vriend wordt. Want op de weg naar Damascus is voor Paulus alles radicaal veranderd. Hij had opdracht, hij had brieven van de Hoge Raad, volmachten om in het buitenland de volgelingen van Jezus van Nazareth gevangen te nemen en hem voor de rechter te slepen. Maar toen was daar ineens dat licht en toen was er die stem uit de hemel. En nauwelijks was Paulus tot zichzelf gekomen of hij kreeg een andere opdracht. Hij kreeg de volmacht om het evangelie te verkondigen onder de heidenen. Hij moest Christus, tegen wie hij zo gevochten had, en van wie hij het nu had moeten verliezen, gaan verkondigen. En dat vertelt hij hier letterlijk aan dit gezelschap. Hiertoe ben ik verschenen, dat is dan Christus, hè, om u te zenden tot een getuige van de dingen, en om hun ogen te openen. Om hun ogen te openen. Dan moet je zich even voorstellen, hè? Er zit daar zo Festus en er zit daar Agrippa met Benice en al die mensen. Hè? En dan zegt Paulus dat dat zijn opdracht nu is. Om hun ogen te openen. Dan moet je wel moed voor nodig hebben om dat te zeggen. In zo'n gezelschap. Want als iemands ogen geopend moeten worden, dan wil dat zeggen dat hij blind is. Nou, dat zegt Paulus eigenlijk ook met zoveel woorden, hè. Machtige Festus, koning Agrippa, Bernice, en u allen hier tegenwoordig, u bent blind. U kunt niet zien, u zit in de duisternis. Nou, dat is zonder meer een schokkende boodschap. Want heidenen denken, hè, ach, er zijn nu vele godsdiensten, en ieder volk heeft zijn eigen godsdienst. De een is een beetje beter dan de ander. Maar in feite komt het allemaal op hetzelfde neer. Hè? Dienen men allemaal dezelfde God. En die komt naar Paulus en dan zegt hij. Nee, het is geen kwestie van beter of minder. Het is ook geen kwestie van en. Maar het is of. Onze ogen zijn geopend of we zijn nog blind. En nu ben ik daar op de weg naar Damascus, ben ik ziende geworden. En nu heb ik de opdracht om met dit evangelie de wereld in te gaan, om ook bij anderen de ogen te openen. Om hun ogen te openen. Weet je, die paar woorden die zeggen ons, hè, hoe het ervoor staat, ook bij ons. Zolang onze ogen nog niet geopend zijn, hè, zijn wij blind. Hij gaat er vanuit natuurlijk, hè, dat de kinderen in de kerk, hè, natuurlijk goed uitkijken. Zeker natuurlijk als je nou morgen weer naar school toe moet. Hè, goed naar links en naar rechts kijken natuurlijk. Hè. Ja, jullie zijn natuurlijk niet blind. Hè. En de jonge lui dat ze heus hun ogen wat te kost zullen geven. En u, als volwassen, u laat zich ook niet van alles maar wijs maken. Hè. Maar geestelijk, gemeente, zijn wij allen blind van nature. Zonder uitzondering. Allen. Leven in het land der duisternis, hebben geen verstand van God en van goddelijke zaken. Ach, we kennen onszelf niet. We hebben geen kennis van de weg, de zaligheid. Blind en dwaas zijn we in de dingen van het koninkrijk Gods. Dat valt niet mee, hoor, om dat te erkennen, toe te geven, hè, dat je ogen geopend moeten worden. Want ja, wij weten tegenwoordig zoveel en we kunnen zoveel. Wij zijn zo dat we zeggen, eerst zien. En dan pas geloven. Blind zijn. Dat geeft niet toe. We gaan echt niet naar de Here toe met de erkenning dat wij blind zijn. En dat we geen kennis hebben van de ellende, laat staan, van de verlossing en de dankbaarheid. Nee, deze onkunde die verbergen we voor God en voor anderen en ook voor onszelf. Maar dat weet nu de Heer. En nu is de Heer zo ruimhartig dat hij zijn woord gegeven heeft om ons aan onze onkunde te ontdekken. En hij zendt dienaren uit om onze ogen te openen. Ja, mijn ogen openen, dat moet toch de Heilige Geest doen?
Dat is waar. Want alleen de Heilige Geest kan onze ogen openen, ons verstand verlichten. Alleen Christus, want zo mogen we dat ook zeggen, kan ons verlossen van deze kwaal, van de blindheid. God alleen is bij machtig om ons te trekken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Ja, maar daar spreekt nu Paulus niet over. Hij doet net alsof hij dat zelf kan. Alsof hij mensen van ogen kan en moet openen in plaats van dat de Heer dat doet. Ach, maar dan voelt u toch wel aan dat Paulus dat niet bedoelt. Wat dan wel? Nou, gemeente, God zendt zijn dienaren niet met ijdele woorden, met lege woorden op pad. Met woorden die niets kunnen uitrichten. Maar hij zet ze op pad met het levende, het levenmakende woord. Om harten te vernieuwen tot de vrezen des Heren. In de naam van hun zender roepen ze Gods dienaar, open uw ogen en zie. En dan door de verborgen werking van de Heilige Geest, want dat doen Gods dienaren niet zelf. Daartoe zijn ze ook niet in staat. Maar door die verborgen werking van de Heilige Geest, gaan op dat woord dat Gods dienaren spreken, ogen van mensen open. En dan gaan mensen zien dat ze op de verkeerde weg zitten. En dan gaan ze roepen, Heren, open mijn ogen, opdat ik u mag kennen. Opdat ik ook mezelf mag kennen. Dus Paulus zegt niets te veel wanneer hij zegt om hun ogen te openen. Gemeente, in de Bijbel wordt de verkondiging van Gods woord hoog aangeslagen. Dat het middel bij uitstekken waardoor God werkt naar zijn welbehagen. Gods dienaar worden erop uitgezonden om te planten en om nat te maken. Maar dan is het God die de wasdom geeft. Maar dat vindt nu plaats in het verborgene. Dat kunnen we niet naspeuren. Echt, het gebeurt wel daar waar Jezus Christus gepredikt wordt. Alleen is er ook een andere kant. Als we het weigeren het woord van God te gehoorzamen, dan zullen we blind blijven. Nou, dan kunnen we nu om de vraag heen, hè? Hoe is het nou bij u, bij jou? Toch heel wat preken al gehoord, denk ik, in de loop der jaren, hè? Jij die niet zoveel natuurlijk aan de ouder onder ons, maar toch zijn uw ogen al open gegaan. En jouw ogen ook al? De farizeeën die vroegen, en dat was het rechtzinnige deel hoor, in Israël, die vroegen, zijn wij dan ook blind? Weet je wat het eerste is wat we zien als onze ogen geopend worden? De duisternis waar we in zitten. En die nood, die brengt ons tot de vraag om genezing. De Heer Jezus die vroeg aan die blinde, wat wilt u dat ik u doen zou? Wat zei die man toen? Ach Heer Jezus, dat ik ziende mag worden. En dat wil de Heer zo graag, gemeente. Ogen openen. En dat doet hij door de prediking van het woord. En dan gaan we dingen zien die we nog nooit gezien hebben. Al moet ik er wel bij zeggen, dan moet u niet denken dat gelijk dan alles heel duidelijk en helder is. Dat dan ineens alles zo scherp ineens voor ons voor ogen staat. Nee. Misschien moet ik zeggen, dan krijgen we licht in onze ogen. Als je lang in het donker hebt gezeten, dan wordt ineens een felle lamp aangedaan, dan staat te knipperen met je ogen. Hè? Dan kunnen je ogen dan niet verdragen. Dan moeten ze eerst aan dat licht gaan wennen. Dit blindgeborene wist ook niet veel te zeggen, hè, wat hij allemaal zag toen de Heer zijn ogen had geopend. Maar hij zei, één ding weet ik. Dat ik blind was. En nu zie. En gemeente, dat is nu bekering. Zo noemt Paulus het ook. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God. Bekeren. dat Christus zegt dat is het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Je zou het ook kunnen aangeven met die gelijkenis van de verloren zoon, hè? Als je daar in de vreemde zit, als je daar bij die zwijnentroggen zit, dan komt die jongen komt tot één keer. En dan komt hij tot ommekeer en dan komt hij tot terugkeer. Dus wat is bekering? Dat is in je leven 180 omdraaien. 180 graden om. Eerst liep je in de duisternis en de duisternis al dieper in. Nu ben je omgekeerd. Nu loop je in het licht en naar het licht toe. Je had geen kennis van God. Maar nu ga je zien wie hij is. In zijn recht en in zijn genade. Je kende jezelf niet. Maar nu ga je zien wie je nou werkelijk bent. Misvormd door duizend zonden. Je kende de Heer Jezus niet. Maar nu ga je hem zien als het licht dat in de wereld gekomen is. Kijk, dat is nu bekering. Wat je voorheen niet zag, dat zie je nu. En waar je je voorheen blind op staarde, dat verliest gelijk zijn waarde. Gemeente, daar zou ons hart toch naar uit moeten gaan, hè? Ja, toch? Want wat baat het nu, al die preken. Als wij onder het horen van het woord van God ongelooflijk blijven. Ja, ik weet wel wat u wilt zeggen. Ja, maar bekering is toch een werk dat God doet. Dat is toch een eenzijdig Godswerk. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Zeker, zeker. Maar dat sluit onze verantwoordelijkheid niet uit, maar juist in. Paulus geeft ons hier de weg aan hoe een mens tot bekering komt. Velen willen graag zalig worden. Vroeger zei ik alle mensen, maar ik weet dat er ook mensen zijn die dat niet willen. Want ja, je hebt ook leden van de Satanskerk. Hè? Maar ja, ieder mens wil toch wel in de hemel komen. Ik denk zeker als ze naar de kerk gaan. Maar dan moeten we ook letten hoe de Heer ons dat schenkt. Dat we hem lief zullen krijgen en dienen. Hoe doet de Heer dat? Nou, hij laat ons het evangelie verkondigen. En die verkondiging van het evangelie, als het ware de sleutel waardoor de hemel door opengezet wordt. En wij in het volle licht komen te staan. Ziet u het? Of wilt u het niet zien? Bekering van de duisternis tot het licht. Van de macht van de Satan tot God. De macht van de Satan. Het is die boze macht die ons gevangen houdt. Al we zitten met hoeveel ketens niet gebonden aan de zonde. En we kunnen ons daar niet van bevrijden. En we willen ons er ook niet van bevrijden. Maar als onze ogen geopend worden, dan gaan we die boeien zien. Waarmee we gebonden zitten aan de zonde. En dan gaan we roepen tot omhoog. Hè. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uw naam die heerlijk is. En zo krijgen we oog ook voor hem die gevangenen vrijheid schenkt. En aan hun ellende denkt. En dan mogen we het ervaren. Ik lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Maar wat een machten zijn er allemaal niet. Machten van verslaving, van verleiding, van verzoeking. Dat is allemaal terug te brengen tot die ene macht. De macht van de Satan. Nu is er maar één manier om onder die boze macht vandaan te komen. Het woord van de koning is met macht. Het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft. Tot mensen die in de duisternis zitten, zegt hij, er zij licht. Tot mensen die gevangen zitten en gebonden zijn, zegt hij, kom tevoorschijn. Weet je, daarom is het ook belangrijk om dat woord te horen en te geloven. Om bevrijd te worden, om ook vrijgesproken te worden. Nou, wat zijn we dan ook weer van die merkwaardige mensen, hè? Wij, zegt u, wij merkwaardig, ja. Je zou denken, daar sta je toch voor in de rij. Om daarvan verlost te worden. Maar dat is niet waar. Wij hebben de duisternis liever dan het licht. Als het woord onze ogen opent, dan gaan we onze ellende zien. En dan wordt een mens bekeerd van de duisternis tot het licht. En wat heeft een mens daar nu aan? De catechisme zou vragen, wat nut ons dat? Nou, als eerst dit, hij gaat de Heere Jezus zien en liefhebben. Hem, hè, die gezegd heeft, wend je tot mij. En wordt behouden alle geëinden der aarde. Wanneer iemand van nature al blind is, dat bedoel ik ook letterlijk blind, niet geestelijk, hè, maar hij kan daaraan geholpen worden door een operatie. Hè, want nou, dan zal die persoon als die operatie mag slagen toch de dokter toch dankbaar zijn. En voor een knappe dokter houden dat een dokter dat tegenwoordig kan, hè. Dat iemand weer licht krijgt in zijn ogen die vanuit het steken blind was. Nou, dat gebeurt nou ook als we geestelijk ziende worden. Wie tot het licht komt, wie tot Jezus komt, die houdt dan vanaf datzelfde moment tot zijn heiland. En wat heeft de mens daar nu aan? Wat heb je nu aan Jezus? Vergeving de zonde, dat zegt Paulus. Om hen te bekeren opdat zij vergeving van zonden zouden ontvangen. Gemeente, bekering en vergeving, die twee woorden worden vaak in één adem genoemd. In de naam van Jezus Christus moet gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden. Die twee woorden zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat wordt het er ook een wonder als onze ogen opengaan onder de preking. Als we getrokken worden uit de duisternis tot het licht, uit de macht van de Satan tot God. Dan komen de mensen staan er voor God, die de zonde niet kon zien. God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Zie ons bevlekt met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. En er moest nog een mens belijden ook voor diezelfde God, en dat hij de duisternis liever had dan het licht. En dan moest hij het erkennen. Heer, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En wat krijgt een mens dan te horen als hij zo voor God komt te staan? Nou, gemeente, totaal iets anders dan dat wij zouden durven verwachten. We hebben een eeuwige dood verdiend. We krijgen het eeuwig leven. Waar wij beleiden. Heer, mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Daar krijgen we te horen. Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt als een nevel en uw zonden als een wolk. Vergeving der zonden. Hebt u zonde? Ja, zeggen dan mijn katkezatten. Dominee, we zijn toch allemaal zonde, zondaren? Dat is gemakkelijk, hè? Dus dat zeggen we natuurlijk, we zijn allemaal zondaren. Dat wil zeggen, ik ben niet slechter dan u en dan jij. Ben je nou alleen zondaar weten voor God? Heer, ik heb tot nu toe alles verkeerd gedaan. Kijk, dan krijg je vergeving nodig. Als je gaat zien dat je het nooit meer goed kan maken, dan ga je roepen, gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. En dan is dat de kracht nu van de evangelieverkondigingen. Dan wordt er een groot pardon afgekondigd. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun de zonden niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Maar dit is toch ongehoord, hè? Wij kunnen van onze schuld afkomen. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons maar naar onze zonden, niet vergeving de zonden.
En gemeente, waar dan vergeving is, dan mogen we met de apostel vragen, wie is het die verdoemd? En hopelijk weet u het antwoord op die vraag. Christus is die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand God is, die ook voor ons bidt. Kunt u zich iets heerlijkers voorstellen? Gemeente, kom tot het licht. En u hebt vergeving van zonden. Dat belooft de Heer Jezus. Die vergeving van zonden heeft ontvangen. Bij die zijn de banden van de Satan gebroken. Die mag zich vrij bewegen. Hij mag weten dat God al zijn zonden van zich gedaan heeft. Zover het west verwijderd is van het oosten. Maar gemeente, daarmee is nog de rijkdom van Gods genade niet op. Er staat vergeving der zonden en een erfdeel onder de geheiligden. Een erfdeel. Eigenlijk staat er een lot. Vroeger werd een erfenis onder de erfgenamen verdeeld door het werpen van het lot. Het heeft ook plaatsgevonden hè, toen Israël, hè, de 12 stammen daar in Kanaan aankwamen. Toen is daar het lot geworpen. En zo is het land Kanaan verdeeld onder de 12 stammen. En ook binnen de stam werd het lot geworpen. En zo werd dan die provincie, ik het zo wel genoemd, hè. Die werd dan verdeeld onder de leden van de stam. En dat deel wat iemand dan kreeg, dat werd ook een erfdeel genoemd. Israël had niets hoeven te doen om het land Kanaan in bezit te krijgen. En daarom wordt het ook een erfenis genoemd. God had hen dat land beloofd en hij heeft hen dat land gegeven. Want ja, gemeente, voor een erfenis hoef je niets te doen. Het is alleen maar belangrijk dat je in het testament staat. Als dat het geval is, dan is het een kwestie van wachten. Maar nu kan het gebeuren, hè, dat een erflater, een erfgenaam losbandig ziet leven. En dat hij naar een notaris gaat en zegt hij, Die naam die moet uit mijn testament. Want als hij zometeen ook zijn postje krijgt, hè, dan heeft hij binnen de kortste keren doorheen gejaagd. Maar dat doet de Heere God niet. Ook al hebben wij door onze zonde verdiend dat wij uit het boek des levens zouden geschrapt worden, wanneer we ons bekeerden, ontvangen vergeving van zonde en een erfdeel erbij. In Christus voor God rechtvaardig en een erfgenaam van het eeuwige leven. Een erfdeel onder de geheiligden. Onder hen die door de Heere apart zijn gezet. Die hij getrokken heeft uit de wereld der zonde. Nou, onder deze mensen wordt een grote erfenis verdeeld. En ik denk dat wij wel graag iets erven, hè. Zomaar een bedrag op je rekening bijgeschreven te krijgen, waar je totaal niets voor hebt hoeven te doen. Nou, dat is toch wel leuk. Maar houd er wel rekening mee dat aan een erfenis zit ook een schaduwkant. Om te erven moet altijd eerst iemand sterven. En dan maakt het een groot verschil uit, hè, in welke relatie stond je met de erflater. Dat kan iemand zijn die niemand anders meer had. Jij de laatste was die voor hem of voor haar zorgde. Maar het kan ook natuurlijk een familie dit zijn. Het zou je vader kunnen zijn, je moeder, een broer of een zus. Voor de erfenis die God uitdeelt, is ook iemand gestorven. Onze oudste broeder. Hij ging vrijwillig de dood in om voor ons deze erfenis na te laten. En nu is hij opgewekt uit de doden. En nu gaat hij deze erfenis uitdelen onder zijn broeders en zussen. Maar het is belangrijk, hè. Of in dat testament staat. Staat hij erin? Nou, we komen allemaal met een erfenis op deze aarde. Maar dat is dan de erfenis van onze eerste Adam. Dat is een onmetelijke schuld die we dagelijks nog groter maken. Maar gemeente, van die erfenis van de eerste Adam kunnen we afkomen. En die andere erfenis van Christus, die kunnen we krijgen voor niets. Ja, maar zit u met de vraag, hoe kom ik nou in die erfenis? Hoe kom ik nou te weten dat ik in dat testament sta?
Maar de eerste plaats van, daar hoef u niets voor toe. Totaal niets. En de tweede plaats, u krijgt niet de gelegenheid om te mogen kijken in het boek des levens of uw naam daarin staat. Maar hoe weet Paulus dat dan? Dan zegt Paulus, door het geloof in mij. Dat denk ik op het eerste gezicht van wat vreemd, hè? Lijkt het net of in Paulus moeten geloven. Maar dat bedoelt hij niet. En u kunt ook zien dat de Bijbel zegt, dat woordje mij, dat staat met een hoofdletter geschreven. Want Christus is hier nog steeds aan het woord. Dat gaat in onze tekst nog over de opdracht die Christus aan Paulus heeft gegeven, daar zo in Damascus. Dus door het geloof in mij, dat betekent door het geloof in Christus Jezus. Hoe komt een mens tot vergeving der zonden? Hoe komt hij tot de zekerheid van de erfenis die wacht? Wel, zegt Christus, door het geloof in mij. De hele zaligheid ligt in hem. En het geloof richt zich op Christus. En zo krijgt een mens dat deel aan al zijn verdiensten. Door het geloof in Jezus Christus. Gemeente, wilt u dat onthouden? En wilt u dat ook voor waar houden dat dit geschiet? Door het geloof. Want wij denken altijd, dan moet dit dan te pas komen, moet dat dan te pas komen, moet er iets bijzonders ervaren worden. Ik weet nog wel van iemand die lag op sterven, die zei, ja, maar er moet er iets bijzonders gebeuren. En die zit op een gebeuren te wachten, maar dat gebeurde maar niets. En die persoon moest sterven en dan om radeloos te worden. Het gebeurt door het geloof. Dat is nu de wil van God. Dat u niet in de duisternis blijft en in de banden van de Satan. Dat u komt tot het licht, tot God, tot de vergevende zonde, tot de eeuwige erfenis. En dat nu alles dat is door het geloof. En dan komen we natuurlijk bij de kardinale vraag. Hè? Gelooft u? Ja, in de wereld zeggen geloven doen ze in de kerk. Maar we vragen toch wel vanmorgen hoor. Gelooft u? Het kan zijn dat u heel wat preken gehoord hebt in uw leven hoor. Dat misschien wel meer dan 1000 maal uw vergevende zonden is aangeboden. Dat de zaligheid u getoond is, als het ware de hemel voor u open is gegaan. En dat u toch nog niet gelooft hebt, niet voor uzelf. Hebt u geloof? Moet de Heer het u geven? Ach, ik kon het al lang krijgen. Een wonder van zijn genade dat u het vanmorgen alsnog kan krijgen. Ja, u kan geloof krijgen. Daarom zet de Heer toch zijn dienaren erop uit om ogen te openen. Om u te bekeren. Het geloof is toch uit het gehoor. Het gehoor door het gepredikte woord. Het evangelie wijst ons naar hem, de Heer Jezus Christus. En beveelt u alles tot de zaligheid in hem te zoeken. U mag geloven. En daarom dringt de Heer ook zo sterk bij ons erop aan. Hè? Want we kunnen wel eens een keertje met die vraag zitten. Mag ik dat nou wel? Ach, de Heer gebiedt ons te geloven. En als u nu niet gelooft, dan mag u zelf al de vraag stellen. Hoe komt dat toch? Dat God niet gelooft op zijn woord. Hij staat er maar eens mee bezig. Waarom geloof ik nou de Heer niet op zijn woord? Maar als u door het geloof uitzicht hebt gekregen op de eeuwige erfenis. Die God weggelegd heeft voor alle die hem vrezen. Looft hem dan. Nu die erfenis na zijn woord bevestigd is. Die ons onder leed gebukt, heeft uit vijandsmacht gerukt. Amen. Dat zijn versregels die terug te vinden zijn in Psalm 136 en daarvan de versen 22, 23 en 24. Deze versen willen we nu ook samen zingen. Psalm 136, vers 22, 23 en 24. Thank you.
danken en bidden.
Heer onze God, zo mochten we samen luisteren naar uw woord. En dat woord mocht gepredikt worden met geen andere opdracht om ogen te openen, te bekeren. Met geen andere opdracht opdat wij zouden geloven dat niet alleen anderen, maar ook ons vergeven van zonde geschonken is. En dat om de kruisverdiensten van Christus. En we daardoor uitzicht hebben gekregen. Wij bidden ook om die zegen. Over de bediening van uw woord. Heren, wat slaan we de prediking toch vaak maar laag aan. We praten er met elkaar over. We konden ermee instemmen of we konden er niet mee instemmen. We vonden het goed of we vonden het niet veel aan. Of we zeggen, ging eruit zoals ik er ook in ging, de kerk in ging. Maar dat we nu anders praten. Dan onze ogen geopend zijn. Opnieuw geopend zijn. We meer en meer hebben mogen leren. Vanmorgen dat werk wat u al begonnen bent. Dat we dat gaan zien. Dat ook uw werk is in ons. En dat we net als Petrus mogen zeggen. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Heer, geef u zo uw zegen over uw woord. Dank dat we zo in alle rust ernaar mochten luisteren. Maar laat het woord ook zo meteen met ons meegaan. Als we huiswaarts gaan, doe ons leven door het geloof. Ons houden, ons alleen houden aan uw woorden. Dat wij aan uw genade, ons openbaard in Jezus Christus, genoeg hebben. Dan zal u ook de eer ontvangen. Voordat we uiteen gaan, willen we ook voorbeden met elkaar doen. We willen elkaar ook opdragen. In uw zorg en uw liefde. Bijzonder denken we aan allen die wenen. Mevrouw Isendoorn. U nam een moeder. Een oma, ook een schoonmoeder. Nam u weg. Ze mocht een hoge leeftijd bereiken van 88 jaar. Maar ook van haar geldt ook. En zij stierf. En er zijn er ook kinderen ook onder ons. Die nog kort geleden ook hebben meegemaakt dat een andere oma, schoonmoeder, overleed. En zo in een paar weken. Weer rouw. O God, wat zullen we dan zeggen? En ook al mag dan de dankbaarheid zijn vanwege de hoge leeftijd dan toch, heren. Dan zijn daar banden voor doorgesneden. Troost u. Met uw genade. Gedenk op de familie als ze deze week die weg moeten gaan naar het graf. Geef kracht. En ook het geloof. Dat het einde niet is. Maar dat er een opstanding komt. Ten eeuwige leven. Gedenk zo allen hier die rouw kennen. Die verdriet kennen. Soms kan dat zo in stilte ook gedragen worden. Als het zo lang geleden is, dan moet dat allemaal weer voorbij zijn. Maar het wordt alleen maar erger. Het gemis groter. Wilt u nabij zijn, heren? Kracht geven om voor te kunnen gaan. Totdat wij zelf in Sion verschijnen. Gedenk de zieken. Ze zijn thuis verblijven in de ziekenhuizen. De ernstige zieken. O heren, doe het ook ervaren dat u een hoorder bent der gebeden. En dat er bij uw uitkomsten zijn. Wees ook met ons hier als alles zo voorspoedig gaat in ons leven. Wilt u ons dan vasthouden? Opdat we dicht bij u mogen blijven. Ook dicht bij uw woord. Want de wereld heeft zoveel verleidingen. Zoveel verzoekingen. En zijn sterke benen de beelden kunnen dragen. Wij zijn zwak van moed en klein van kracht. De stof van jongs af geweest. Heren, daarom bevelen we elkaar. In voor- en tegenspoed, in vreugde en verdriet aan, in uw zorg en in uw liefde. Gedenk ze ook deze gemeenten, ook alle die hier mogen dienen. Gedenk ook aan de ouderlingen, ouderlingen kerkelijk, meester, diaken, ook de dienaar van het woord aan deze plaat verbonden. Geef dat ze hun ambt met vreugde mogen verrichten en niet al zuchtende
En dat we van tijd tot tijd ook iets mogen zien, Heer, dat het werkelijk waar is. Dat alles wat in uw naam geschiet niet ijdel is. Daar zal vrucht op komen. Geef te zien op dat ze het kunnen volhouden. Hierin zegen ook het werk dat in uw naam geschiet, ook in de gemeente. Door die of genen bouwt de gemeente op iets allerheiligs geloof. Ze bidden ook voor de kerk waartoe we mogen behoren. De Protestantse kerk in Nederland, allen die daarin leiding geven. Geven ook de hulp en de leiding van uw geest. Weer alles wat ook in strijd is met uw woord. Gedenk ook ons land en ons volk. Allen die ons regeren. We bidden voor ons, zo voor Stine en haar huis. Zegen ook haar. En zo allen, Heer, die u over ons gesteld hebt. Geef er ook wijsheid van boven. Of ze het van u begeren of niet. Schenk het toch. Vooral aan hen. Die begeren te leven en ook te regeren. Bij naar uw woord. We bidden ook voor deze wereld met de nood op vele plaatsen. De mensen moeten lijden onder oorlogsgeweld. Of anderszins. Wilt u uitkomsten geven? Bijzonder denken we aan Zimbabwe. De spanningen die er zijn hierin. Het houdt maar niet op. Hoe zal het verder gaan? Zal er toch meer geweld gebruikt worden? O God, wilt u zelf daar een oplossing geven? Ik bid ook al voor de militairen die uitgezonden zijn. Denk ook aan hen die in Afghanistan dienst doen. Geef dat hun werk ook de vruchten mag afwerpen. Dat daar vrede mag komen. Vooral, Heer, laat uw woord voorspoedig zijn over het ganse rond van deze aarde. Zegen het zendingswerk en het evangelisatiewerk. Doe uw koninkrijk komen. Ga met ons mee en zo meteen huiswaarts gaan. Bewaar ons over de wegen. Geef ons een goede zondag. Geef ook vanmiddag weer de lust in het hart. Te komen. Om hier in uw huis uw heilsten te horen. Om weer verder te kunnen. Morgen en over de morgen. Als onze taak moeten vervullen. Die we hebben in deze maatschappij. Hoor ons. Uit genade. Onverdiend. Om Jezus willen. Amen. Wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 37. En daarvan het negende vers. Psalm 37 vers 9. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. Terwijl zijn hand rechtvaardigen geleid. Dat Psalm 37 vers 9. Van hier met u meedragende de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.